Gemeente en gasten, hartelijk welkom hier in de kerk en thuis als u met ons meekijkt en luistert. Namens de kerkraad, die overigens vanmorgen mager bezet is door allerlei omstandigheden, een doopdienst elders, quarantaine en vakantie. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. In de beide morgendiensten vandaag is er voorbereiding op het heiligavondmaal. Vanmiddag gaat ons voor dominee A. Hoekman uit Alphen aan de Rijn. Volgende week zondag, 19 september, wordt in de beide morgendiensten het heiligavondmaal gevierd. In de middagdienst is er dan nabetrachting. Aanstaande donderdagavond is de eerste samenkomst van de vrouwenvereniging van dit seizoen. En vrijdagavond zijn de jeugdclubs. Donderdagochtend is er van 10 tot 12 uur een koffiemoment voor de gasten van Samen aan Tafel, omdat al anderhalf jaar de maaltijden niet zijn doorgegaan. Gemeenteleden die het fijn vinden om ook te komen, die zijn van harte welkom. In de kerkraadsvergadering van 30 juni is besloten om de kerkraad uit te breiden met een vierde diaken, met name het uitvallen van diaken van Zijverde heeft ons doen zien dat de bezetting van 3 diakenen kwetsbaar is. De kerkraad stelt u het volgende tweetal voor om te voorzien in die vierde vacature. De broeders M. Molenaar en M.W. van Rossum. Zondag 3 oktober, na de morgendienst, is er verkiezing van ambtsdragers. Wat de inzameling van uw gaven betreft, er zijn vandaag 2 bestemmingen. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Tot zover deze mededelingen. En voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we beginnen, gemeente, met het gebed uit Psalm 25, vers 8 en 10. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En vers 10, hoed mijn ziel en red ze uit noden. En wat er volgt, Psalm 25, vers 8 en vers 10.
Thank you.
Ook vanmorgen worden we voor de spiegel van Gods heilige wet geplaatst. Na het horen van Gods wet zingen we Psalm 119, vandaag vers 66. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan, zie mij dan met gunstig ogen aan. Daarna lezen we verder uit het woord van God, uit het eerste boek Samuel. We lezen hoofdstuk 7, vers 1 tot 17. Dus we luisteren naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 66 en we lezen 1 Samuel 7.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des ere op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des heren te Kirjat Jearim bleef. En de dagen werden vermenigvuldigd en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde de heren achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: Indien gij u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit uw middenweg, ook de Astarots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand van de Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg en zij dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel, vergaderd het ganse Israël naar Mispa en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vastten te dien dagen en zeiden aldaar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israël zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht van de Filistijnen. De kinderen Israëls zeiden tot Samuel, zwijg niet van ons entwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heer onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En het geschiedde toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israëls togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Zen. En hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zei, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen, al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weer aan Israël. Van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen van zijn leven. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar de Heere een altaar.
Gemeente, in deze dienst van voorbereiding op het Heilige Avondmaal bedien ik u het woord van God uit het eerste gedeelte van het hoofdstuk dat zojuist is voorgelezen. En als kerntekst noem ik u 1 Samuel 7 vers 3. Daar luidt het woord van de Heere als volgt. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël zeggende, indien gelieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroots. En richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand van de Filistijnen rukken. Tot zover de woorden van de tekst. Maar bidden we de Heere eerst om een gezegende dienst en om de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook voorbeden en dankzegging. We bidden voor de ouderen die niet met ons mee kunnen gaan naar de kerk. Vandaag bidden we in het bijzonder voor onze zuster P. Meijer Baldé. We bidden ook voor broeder en zuster Den Hartog. Zuster Den Hartog heeft de eerste immuuntherapie gehad. We bidden dat deze behandeling zal gaan aanslaan. Broeder Den Hartog is definitief verhuisd naar het Zonnehuis in Amstelveen. We bidden ook voor de gasten van Samen aan Tafel in verband met het koffiemoment van aanstaande donderdag. En we danken de heren samen met onze zuster J. Udo Meijer. Zij heeft afgelopen week positieve uitslagen ontvangen van het longonderzoek. Er zijn geen uitzaaiingen geconstateerd. Laten we de Heere aanroepen in het gebed. Heer in de hemel, groot en machtig God, u die de heilige bent en die uzelf openbaart in uw woord als barmhartig, rechtvaardig, genadig en groot van goede tierenheid, tot u willen wij komen in het gebed. Tot u, drie enige God, om u allereerst te danken, te loven om wie u bent. En dat u ons nabij komt in uw woord. En dat we ook vanmorgen weer uw stem mogen horen. hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren en kijken. En u liet uw stem al horen. Allereerst door de woorden van uw wet. Heere, geef ons in ons hart een besef van onze zonde en schuld, om dan ook met berouw voor uw aangezicht te komen en voor u hartelijk te belijden dat we gezondigd hebben in gedachten, woorden en daden. Vergeef al onze zonden, Heere, om het bloed van de Heere Jezus Christus. Reinig ons en vernieuw ons door uw Heilige Geest. Maar uw stem klonk ook door wat we lazen uit het boek Samuel. Dat uw volk Israël inderdaad kwam in een besef van zonde en schuld en dat ze u achterna klaagden. Maar ook die indringende boodschap van Samuel. Om de afgoden weg te doen. Om het hart op u de Heere te richten. Om u alleen te dienen. En dat is toch ook de boodschap die vanmorgen tot ons komt. In deze dienst van voorbereiding op het avondmaal. Heere, geef dat we daar ons ook biddend op zullen voorbereiden. Vandaag en de komende week. En Heere, wellicht zijn er onder ons die zich herkenden in wat we aan het begin zongen. Zie op mij in gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Maar dan toch ook dat we geen andere weg zullen weten dan tot u te vluchten. Te smeken om verlossing, om licht en waarheid. En om dat uit uw mond zelf te horen. Heere, u kent ze die zo verlangend naar uw huis zijn gekomen. Of zo meeluisteren. En wij bidden u daarom om uw Heilige Geest, dat die ons door middel van uw woord leidt naar Christus, naar het leven uit hem. Heere, dat bidden we u ook voor hen die u niet kennen, met het hart. Die zich nog prima thuis voelen in deze wereld, zonder dat u een rol in hun leven speelt. Heere, geeft u dan bekering, waar Samuel ook toe oproept. Geef dat we het zonder verlossing van uw kant, zonder lam, niet meer zullen uithouden. Heere, mag zo uw woord vanmorgen kracht doen, vertroostend, vermanend en vernieuwend. En dat we de voorbereiding op de bediening van het avondmaal serieus zullen nemen, want het gaat immers om uw heilige tafel. En dan roept u in uw woord ons ertoe op, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. En dat geldt ons allemaal. Ook de kinderen, ook de jongeren die nog geen belijdenis deden. Onderzoek jezelf. Maar die oproep om onszelf te onderzoeken geldt in het bijzonder de belijdende leden. Ken ik dat klagen achter de Heere aan? Ken ik dat hartelijk schuld belijden, zoals het volk dat deed? Ken ik dat komen tot Christus en dat steeds terugkerende verlangen om bedekt te worden met het bloed van het lam. Heere, geef dat we niet zullen leven op conclusies, maar dat we ons hart zullen onderzoeken. Heb ik hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad? Ken ik die vreugde in hem? Heere, wees u zo met de hele gemeente in deze week van voorbereiding. Mag het een week zijn waarin we al onze bekommernis op u zullen werpen. Heere, wij bidden u voor onze kinderen, voor onze jongens en meisjes. Geeft u eenvoud dat ze ook uw stem zullen horen. Geef onze jongeren dat ze jaloers worden op het werk dat u werkt door uw geest in harten van zondaren. Wij bidden u voor ieder die in de kracht van het leven is. En voor onze ouderen. Er kan zomaar sleur geslopen zijn in het geestelijk leven. Wekt u dan op dat we zullen horen en zullen zien op u, Heer Jezus Christus. En neemt u in deze dienst alles weg wat ons hinderen kan om naar uw woord te luisteren. Er kan in ons leven zoveel zijn, in onze gedachten, wat in de weg staat. Zorgen, pijn, verdriet, misschien zelfs moedeloosheid. Maar Heere, neemt u dat een ogenblik weg, dat we een geopend hart hebben voor u en voor uw woord. Voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Heere, wij willen u ook voorbeden doen. We bidden voor de ouderen van onze gemeente, voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen, door ziekte, door ouderdom, door gebreken. In het bijzonder bidden we u voor onze zuster Meijer Baldé. U kent haar, Heere. U weet ook hoe ze hartelijk verbonden is met de gemeente en ook steeds meeluistert. Heere, ondersteunt u haar. Laat haar uw stem horen. En mag ze ook door de prediking heen zien op het Lam van God. Wij bidden u voor onze zuster den Hartog, die de eerste behandeling tegen de ernstige kwaal die ze met zich meedraagt, heeft ondergaan. Heere, wilt u die behandeling zegenen. En mag ze zich overgeven in uw handen. We bidden u ook voor haar man. Het gaat niet meer om thuis te wonen. Zijn vrouw kan niet meer voor hem zorgen, omdat ze zelf zoveel zorgen heeft. Heer, het is heel wat, ook voor onze zuster, om na 60 jaar bij elkaar gewoond te hebben, gescheiden te moeten wonen. Heer, ondersteunt u daarin. Geef onze broeder ook alles wat hij nodig heeft. Wij danken u samen met onze zuster Udo Meijer. Het was een hele opluchting deze afgelopen week, dat er geen uitzaaiingen gevonden zijn. Heere, daarvoor komt u de dank toe. Geef dat ze zo ook in het toekomende aan uw genadetroon verbonden mag zijn, u dankend voor uw zorg. Ook als ze onder controle zal blijven vanwege de kiesten bij haar nieren. Heere, wilt u daarin ook alles geven wat naar uw wil is. Wij bidden u voor de gasten van Samen aan Tafel. Al langere tijd kan het maaltijdproject geen doorgang vinden. Maar donderdagmorgen zijn ze uitgenodigd. Heere, geeft u een goed samenzijn. Mag ook het woord dat in het verleden steeds is gezaaid vruchten dragen. Geef de komende tijd ook weer mogelijkheden om het maaltijdproject op te starten. Heere, wij bidden u ook voor deze dienst. Komt u met uw Heilige Geest. Mag u helemaal in het middelpunt staan van ons bidden, van ons zingen, van ons luisteren en ons spreken. En wilt u de Satan weren dat hij uw werk niet zal afbreken. En geef zo een goede dienst, een goed samenzijn, tot de eer van uw naam. Wij bidden het u alleen om Jezus wil. Amen. Als inleiding op de prediking zingen we nu Psalm 78, vers 29, 30 en 33. Psalm 78, vers 29, zij, en dan gaat het over het volk Israël, zij weken af door trouweloze handel. Vers 30, dit hoorde God en heeft op het felst ontstoken dit boos bestaan op Israël gebroken. Maar ook vers 33, toen stond God op met gunstige gedachten. En wat er volgt, Psalm 78, vers 29, 30 en 33. Thank you. Lezen we nu eerst het eerste deel van ons avondmaalsformulier, waarin het gaat over de vraag hoe we ons moeten voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons beschrijft in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en hij zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Allereerst dat wij ons vooraf recht, dat is op de juiste wijze, beproeven. En daarnaast dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken, drie delen. Ten eerste, laat een ieder bij zichzelf bedenken zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, verafschuwen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, laat een ieder zijn hart onderzoeken of hij ook deze gewisse, dat is de zekere, vaste belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat een ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En ook of hij zonder enige geveinsdheid, dat betekent zonder huichelen, alle vijandschap, haat en nijd van harte aflegt. En een ernstig voornemen heeft om vanaf nu en voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God gewisselijk, zeker, in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Maar alle die dit getuigenis in hun hart niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Daarom vermanen wij allen naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus om zich van de tafel van de Heere te onthouden, die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten. En verkondigen wij hun dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee, mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij, dat is opstand en verzet, in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, dat zijn ruziezoekers, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dat zijn mensen die ontucht of incest plegen, dronkaards, dieven, woekeraars, mensen die woekerrente vragen, rovers, spelers, dat zijn gokkers, gierigaards en al diegenen die een ergelijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen van het avondmaal onthouden, omdat Christus die alleen voor zijn gelovigen verordineert, dat is bestemd, heeft, opdat hun gericht, dat is hun straf en hun verdoemenis, niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren mag gaan dan alleen zij die zonder enige zonde zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen, te beleiden, dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. Omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom, ook al is het dat wij nog vele gebreken en ellende in ons bevinden, in onszelf aantreffen, namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. En dat wij ons er niet toe zetten om God met zo'n ijver te dienen als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, ondanks dat, desniettegenstaande, hoewel dit zo is, aangezien zulke gebreken ons door de genade van de Heilige Geest van harte leed zijn, en wij begeerden tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij er vast en zeker van zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade zou aannemen en zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover de woorden van het formulier, het voorbereidingsdeel. Gemeente, laten we straks in antwoord op de prediking zingen Psalm 138 vers 2. Psalm 138 vers 2 na het amen. Geliefde gemeente, vandaag precies anderhalf jaar geleden werden de eerste verstrekkende maatregelen afgekondigd om de coronapandemie te bestrijden. En werd de eerste persconferentie gegeven. En al snel raakte dat de kerkdiensten en belanden we in een situatie waarin we nog nooit waren geweest. En u weet het, wekenlang hebben we hier kerk gehouden terwijl iedereen thuis meeluisterde of keek. We hoorden van vele besmettingen, we kregen beelden van overvolle ziekenhuizen, van IC-bedden die vol lagen met coronapatiënten. En we hebben het tegen elkaar gezegd, dit is Gods hand. Maar in kranten en andere publicaties werd er vanuit de kerk ook op gewezen dat de grootste crisis in de kerk niet de coronacrisis is, maar de onbekeerlijkheid van ons, van ons volk. Want we hadden het allemaal zo mooi voor elkaar, we konden alles aan, we hadden die grote financieel-economische crisis goed doorstaan. En opeens zette de Heere door alles een streep. Gemeente, hoe we er ook tegenaan kijken, welke gedachten we daar ook over hebben, over de maatregelen, over het virus, over de besmettingen. Vanmorgen wil ik nog eens een keer die vraag stellen die we al vaker aan elkaar gesteld hebben. Waar heeft ons dit alles nu gebracht? En die vraag richt zich niet op het kabinet, niet op verschillende ministers. Die vraag richt zich ook niet op allemaal mensen die buiten de kerk bezig zijn met toegangsbewijzen en paspoorten. Nee, die vraag, waar heeft het ons allemaal gebracht, die richt zich vanmorgen op mij. En op u. En op jou. Want in deze pandemie, en alle besluiten daarover, in de venijnige reacties ook richting kerken, in de tweedeling die nu aan het ontstaan is rond vaccinatie, zien we ondertussen ook de druk toenemen. Een uitzonderingspositie voor kerken, daar is steeds minder begrip voor, dat staat onder druk. En dat valt zomaar samen met allerlei andere ontwikkelingen. Ziet u dat ook? De druk op het reformatorisch onderwijs. De maatschappelijke druk als het gaat om de Bijbelse visie op de scheppingsorde. God schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Het lijkt wel alsof allerlei dingen in een stroomversnelling komen. Zodanig dat we ook wel spreken inmiddels over, is de verdrukking voor de kerk ook in Nederland dichtbij? En dan bedoel ik tijden van uitsluiting. Tijden waarin de vijandschap tegen Gods kerk steeds nadrukkelijker gevoeld gaat worden. En de vraag voor ons vanmorgen is, waar zijn we dan? Gaan we dan op eigen houtje de strijd aan? Gaan we dan met dappere statements onze tanden laten zien? Of, en dat zien we ook gebeuren, gaan we juist maximaal meebuigen, zodat we weer acceptabel gevonden worden door de wereld zonder God? Gaan we de Bijbelse boodschap een beetje afzwakken en op die manier de moderne afgoden omarmen? Ja, in dat geval zal het met de verdrukking wel meevallen. Maar als de Heilige Geest je hart heeft geopend voor wie de Heer is en voor zijn liefde, voor zijn genade, voor zijn trouw, maar ook voor zijn recht en gerechtigheid, dan kan je niet gaan marchanderen met de Bijbelse boodschap. Dan kun je niet zomaar afgoden toelaten om acceptabel gevonden te worden. Dan wordt dat ook schuld voor God dat je zo weinig getuigt in de wereld om je heen. Dat je zoveel moderne afgoden hebt toegelaten in je leven. Ja, als de Heilige Geest je daar weer bijbrengt, dan ga je zoals Israël de Heere achterna klagen. Vers 2. En wat was daarop de boodschap van Samuel, die hij van de Heere moest doorgeven? Wat is vanmorgen de boodschap voor de gemeente van Christus als we ons voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal? Nou, dat horen we in de tekst. 1 Samuel 7, vers 3. En we vatten de tekst en het verband samen onder het thema alleen de Heere dienen. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats klagen achter de Heere. In de tweede plaats keren naar de Heere. En in de derde plaats komen tot de Heere. Dus alleen de Heere dienen. Klagen achter de Heere, keren naar de Heere en komen tot de Heer. Het eerste, klagen achter de Heer. Ja, want die uitdrukking komen we tegen in vers 2. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Hoe kwam Israël tot die klacht? Wat is er gebeurd? Gemeente, eigenlijk niet ten principale iets anders dan wat ik zojuist schetste van onze tijd. De druk van buitenaf is toegenomen. En die druk werd steeds indringender. De Filistijnen hebben het al 20 jaar voor het zeggen in Israël. En hun goden leken sterker dan Israëls God. En wat was het volk van Israël gaan doen? Dat was maximaal gaan meebuigen. Je kunt je toch niet overal tegen verzetten. Ja, vroeger. Maar we leven nu. Anders heb je toch geen leven meer in deze samenleving. En zo had Israël de strijd verloren tegen de goddeloze vijand. Waarom? Omdat ze zonder waar geloof dachten dat de Heere wel aan hun kant stond. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 horen we niet van Samuel, maar in die 20 jaar die in die hoofdstukken beschreven worden, is er wel veel gebeurd. De crisis in de kerk van die dagen werd dieper en dieper, want hoe staat het heiligdom ervoor in Silo aan het begin van 1 Samuel 7? Nou, gemeente, dat is helemaal verbrand. Verwoest. Een paar overblijfselen worden bewaard. Waarschijnlijk in het stadje Nob, waar ook het koperen wasvat van de tabernakel en het brandofferaltaar werd bewaard. Maar de ark, het symbool van Gods aanwezigheid, is niet meer in de tabernakel. En dat was de eigen schuld van het volk Israël. Want ze dachten met die ark, nu hebben we God tot onze beschikking. En overmoedig hadden ze meegenomen in de strijd bij Afek tegen de Filistijnen. Ze dachten, als we nou die ark meenemen, dan is de Heer in ieder geval bij ons. Dan is onze overwinning zeker. Maar het was hoogmoed. Want Israël wilde de Heere meenemen in hun eigen bedachte wegen. Maar gemeente, laten we dat onthouden, het is precies andersom. Wij moeten met de Heere mee. Er was bij Israël geen bekering. Er was alleen maar de oppervlakkige gedachte, wij nemen de ark mee, dan is de Heere erbij. Maar verder houden we ons leventje vast zoals we dat hebben. Er was geen grondige reformatie. En ze lieten de afgoden ondertussen langzamerhand toe. En dan laat de Heere merken dat hun godsdienst ijdel is. Dat ze uiteindelijk zelf helemaal centraal stonden. En u kent de afloop. Israël werd verpletterend verslagen door de Filistijnen. De Filistijnen veroverden bovendien de ark en zetten die in de tempel van hun afgod Dagon. In die strijd stierven Hofni en Pinaas. En bij het horen van dat bericht sterft de oude hoge priester Eli, 98 jaar oud. En iets verderop, in een huisje, lag de vrouw van Pinaas te bevallen. En als ze hoort dat haar man is gestorven en dat Israël verpletterend is verslagen, baart ze een zoon en ze noemt hem Ikabod. Dat betekent, de eer is weg. Dat wil zeggen, er is geen eer meer. De Heere heeft ons verlaten. Ikabod. Ja, de ark was weer teruggekomen naar Israël. Op een wonderlijke manier. U kunt dat lezen in hoofdstuk 6. En uiteindelijk is de ark in het dorpje Kiriat Jearim beland. In het huis van Abinadab. Een van de weinigen die de Heere nog diende. En hij en zijn zoon Eleazar dragen nu zorg voor de ark. Maar de eer is weg. Waarom? Omdat de Heere nog steeds maar halfslachtig wordt gediend. Naast de Heere dient Israël ook de Baal, de Astarte. En zo gaat het 20 jaar lang. En weet u wat het ergste is? Men voelt de afwezigheid van de Heer helemaal niet. Dat is wel het oordeel in het oordeel. Als er geen godsgemis is. Want ja, ze waren verslagen en Israël had die overwinning van de Filistijnen geaccepteerd. En dat ze nu door hen overheerst werden. Ze dienden ook hun goden. En de druk nam toe. En ze zijn gevallen. En nu is er geen heiligdom meer. Op de grote feestdagen van Israël kan men niet naar de tabernakel. De priesters zijn gestorven, er is geen hoge priester meer. In Nob is een overblijfsel van de tabernakel, maar zonder ark. In Kiriat Jearim is een ark, maar zonder tabernakel. Gemeente, dat is de geestelijke toestand van het volk van God in de dagen van Samuel na die overwinning door de Filistijnen. De druk nam toe. Men is gaan meebuigen. En de Heere hield zich stil. Gemeente, als we dit even op ons in laten werken, dan is de vraag voor ons, niet alleen als het gaat over de voorbereiding op het heiligavondmaal, maar ook als het gaat om ons staan in deze tijd, hoe is het nu met ons? Hoe ver zijn we op het pad dat Israël hier is ingeslagen? In het meegaan met de wereld om ons heen. Dat we meegaan in dat overheersende verhaal van het bewaken van onze individuele vrijheden. En dat we ondertussen denken dat de Heere wel met ons is omdat we een Bijbel hebben. En omdat we naar de kerk gaan. Gemeente, zou het kunnen dat het ook van ons geldt dat we uiterlijk nog wel de Heere dienen, maar dat we er in feite net zoveel moderne afgoden op nahouden als Israël deed? Zou het kunnen dat we wel denken dat de Heere met ons is, maar dat de Heere moet zeggen, Ikabod, de eer is weg. Laten we onszelf er eens op onderzoeken. Want hoe gemakkelijk sluipt dat wereldse denken ook in onze hoofden en harten, in onze gezinnen, in ons gemeente zijn. En in dat alles is er echt maar één uitweg. En wat een wonder, dat geeft de Heere. Het is die wonderlijke omslag die je in vers 2b leest. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. De druk was zo toegenomen dat ze nu wel de Heere gingen zoeken. Ja, achterna klagen, dat staat er. Wat is dat? Nou, jongens en meisjes, misschien is dat bij jou ook wel eens gebeurd toen je nog heel jong was. 2 jaar, 3 jaar. Je was met je moeder mee boodschappen doen. Eerst naar de supermarkt en daarna ging ze nog naar een kledingwinkel. Je moeder wilde een nieuwe jurk kopen en jij was erbij. En ze pakte verschillende jurkjes uit dat rek en jij liep zo een volgend pad in en nog een ander pad. Dat mama inmiddels in het pashokje was, dat had je niet gemerkt. En mama had ook niet gezien dat jij aan de wandel was. Maar opeens merk je het, ik ben mama kwijt. En de tranen schieten je al in de ogen. Mama weg. En dan zie je ze aan de andere kant van de winkel. En je begint te huilen en je begint te roepen, mama. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Achterna klagen. De Heere achterna klagen. Opeens beseften ze het. We zijn de Heere kwijt. Hoe is dat bij jou? Gemeente, hoe is dat bij u? Herkent u dat? Klagen achter de Heere aan? Omdat er iets veranderd is in je leven? Omdat je hem niet meer missen kunt? Samuel, die zal straks spreken over bekering. Maar het eerste teken daarvan vinden we hier. De Israëlieten zijn God kwijt. En nu is het moment gekomen dat ze daar niet meer mee kunnen leven. Want het is hun eigen schuld dat ze de Heere hebben verlaten. Dat het heiligdom verwoest is. Dat ze buiten hem leven. Gemeente, wat we hier zien in 1 Samuel 7. Dat is wat Paulus later schrijft aan de gemeente van Korinthe. In 2 Korinthe 7 vers 10 lezen we, want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dan gaat het niet om de uiterlijke hoeveelheid tranen, maar over het verdriet dat je niet bent zoals je moet zijn voor God. Hier in de tekst gaat het om een volksbekering, maar zo werkt de Heere dat persoonlijk ook. En al Gods kinderen kennen daar iets van. Dat zoeken naar God. dat verdriet over de zonde. Dat verdriet dat je zoveel eigentijdse afgoden hebt toegelaten in je leven. Dat verdriet over dat meebuigen met de wereld. Maar ook niet zonder de Heere verder kunnen. Dat is klagen achter de Heere aan. Niet vanwege het feit dat de Heere verlaten heeft, maar vanwege het feit dat je zelf de Heere verlaten hebt. Gemeente, laten we onszelf daarop onderzoeken de komende week. Het is wat het formulier ook zojuist benoemde. Het onderzoeken van je zonde en vervloeking. Maar als je dat eerlijk voor Gods aangezicht gaat doen, dan kun je ook niet bij hem wegblijven. Dan is er ook van onze kant die droefheid naar God, als je ziet op hoe je het er geestelijk van afgebracht hebt sinds de vorige avondmaalsbediening. En nee, dan is dat verdriet niet het fundament van de zaligheid. Maar, en zo hoorden we dat vorige week zondagmiddag ook, als de Heilige Geest je hart voor hem heeft geopend, dan wil je niet anders dan eerlijk je schuld belijden voor God. En daar roept Samuel toe op, dat brengt ons bij het tweede, keren naar de Heer. Jongens en meisjes, waar denk jij aan bij het woordje keren? Misschien zijn jullie wel eens een doodlopende straat ingereden met de auto. Je vader had even dat blauwe bord met die witte streep en dat rode blokje bovenaan niet gezien. Nou, dan kun je niet verder. Dan moet je met de auto keren, omkeren. En terugrijden. En hoe noem je keren in de Bijbel? Bekeren. Nou, dat woord gebruikt Samuel. Want in vers 3 horen we opeens weer van Samuel. In hoofdstuk 4, alleen in de eerste zin. Maar verder in hoofdstuk 4 en 5 en 6 horen we niets over Samuel. Maar al die 20 jaar is hij er wel geweest. En wat heeft Samuel die 20 jaar gedaan? Nou, weten jullie nog van de vorige preek over Samuel dat de Heere Samuel riep? En aan het einde van dat hoofdstuk staat dat de Heere bleef spreken tegen Samuel. En dat Samuel het woord van de Heere dan moest doorgeven aan het volk. En dat staat ook in de eerste zin van hoofdstuk 4. En het woord van Samuel geschiedde aan heel Israël. En daarna horen we 20 jaar niks van Samuel. Maar dat is doorgegaan. Als een profeet van de Heere heeft Samuel 20 jaar lang het woord van de Heere doorgegeven aan het volk. Ook toen ze zo in die afgoderij bezig waren. Ook toen ze mee gingen buigen met de wereld. Hij heeft het verkondigd. Het woord van God in Rama waar hij woonde. In Mispa waar ze straks zullen zijn. In Bethel, in Jericho, in Silo, in Nob. 20 jaar gepreekt. En er veranderde niks. Afgoderij bleef. Misschien is Samuel in die tijd wel eens moedeloos geweest. Maar nu, na 20 jaar, nu komt er een omkeer. Nu hoort en ziet Samuel dat de Israëlieten de Heere gaan zoeken. En wat zegt hij dan? Zegt hij dan, gelukkig, nu zijn jullie verlost. Ik zie dat jullie echt de tranen van berouw hebben, dat is goed, nu is de Heere weer terug. Nee, dat zegt hij niet. Gemeente Samuel noemt 3 dingen. 3 zaken die ook in 2021 onderdeel zijn van de Bijbelse boodschap. Want Samuel weet, tranen van berouw alleen zijn niet genoeg. Denk maar aan die gelijkenis van de verloren zoon. Op een gegeven moment gaat die jongen zijn situatie vergelijken met thuis. En dan zegt hij tegen zichzelf, ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar stel je nou voor dat die jongen met die gedachte bij die varkens was blijven zitten. Dat hij alleen maar tranen had gehad over zijn situatie. En dat hij alleen maar gedachten had gehad over wat hij zou moeten doen. Nou, dan was hij nooit in het vaderhuis aangekomen. Dan waren nooit die liefdevolle en ontfermende armen van zijn vader om hem heen geslagen. Dus bekering, weet Samuel, is meer dan alleen klagen. Het is ook daadwerkelijk omkeren. Omkeren naar God toe. En dan zal bekering ook blijken uit de vruchten. En daarom gaat Samuel onderzoeken hoe het nou gesteld is met het hart van het volk. Want oprecht berouw, achter de Heere aanklagen, blijkt uit oprechte bekering. Omkeer. En dan gaat het om bekering van het hart. En dan zegt Samuel drie dingen. In de eerste plaats, doe alle vreemde goden weg. En dan worden de Astaroots bij name genoemd. Het tweede wat hij zegt, richt uw hart op de Heere. En het derde, dien hem alleen. Nou, dat is keren, je keren naar de Heer. Bekeren. Want Samuel weet dat er ook heel veel oppervlakkige bekering is. Dat is bekering waarbij niet alle afgoden uiteindelijk verwijderd worden. Oppervlakkige bekering blijft steken in een goed gevoel. En daarom spoort Samuel allereerst aan om te breken met de zonde van afgoderij. Zonde tegen het eerste gebod van de wet van de Heere. En die aansporing klinkt vanmorgen ook tot ons. Doe de vreemde goden weg uit uw midden. Dan gaat het over afgoden. Jongens en meisjes, weten jullie nog wat een afgod is? Een afgod brengt je van God af. Dus dat is alles wat je naast de Heere of zelfs in plaats van de Heere in je leven hebt, waar je je vertrouwen op stelt. En bij de Israëlieten waren dat de afgoden van de volken rondom hen. Maar bij jou en bij mij, bij u, zijn afgoden weer andere dingen. Onze eigen Astaroots. Dat is het meervoud van Astarte. En Astarte, zo werd gezegd, dat is de vrouw van Baal. Baal en Astarte werden als een godenechtpaar gediend. En er werd bijgezegd, Baal en Astarte die trouwen elke keer opnieuw. Het zijn de vruchtbaarheidsgoden. Het waren de afgoden die leidden tot prostitutie rond het heiligdom. Seksuele onreinheid. En dat kwam met name uit als je de Astaroots diende. En als je Baal diende, dan was dat goed voor je eigen welvaart, voor de economie. Dan had je het goed. En Astarte, dat betekende dus plezier, waarbij je zelf centraal staat. En u zegt, Samuel, dat is nu al 20 jaar de praktijk. En dat staat het dienen van de Heere in de weg. Als jullie de Heere achterna klagen, maar dat aan de hand houden, dan komt er niets van terecht. Want dat kan niet samengaan met het dienen van de Heere. Maar als uw bekering ernst is, dan gaan alle afgoden, alle Baals en Astaroots de deur uit. Definitief. Gemeente, dat geldt ons ook. Wij hebben zo onze eigen goden. En de verleiding om daarin mee te gaan neemt toe naarmate de druk toeneemt. Onze eigen afgoden, dat zijn dingen En dat is het tweede wat Samuel noemt. Die ons hart niet richten op de Heere. En dan zijn we ook niet bezig met onze sterfelijkheid. Met de dingen van de eeuwigheid. Dan richten we ons op Baal, op alles wat nuttig en goed is voor de stijging van onze welvaart. Dan richten we ons op onze Astaroots, op alles wat ons plezier en genot vergroot. En misschien verwacht u nu dat ik nu een hele lijst van dingen ga opnoemen wat in uw en jouw leven zulke afgoden kunnen zijn, maar dan is het gevaar groot dat we alleen maar voor een ander luisteren en dat ik alleen maar dingen noem die mij niet raken. En daarom ga deze week eens ernstig na in uw eigen leven. Welke dingen of welke mensen zijn zo belangrijk in mijn leven dat het leven met de Heere daardoor onder druk staat of verhinderd wordt? Welke dingen kunnen niet gecombineerd worden met het dienen van de Heere? Welke aspecten van de wereld om mij heen heb ik toegelaten in mijn leven, maar staan haaks op de dienst aan God? Gemeente, breek daarmee. U kunt niet God dienen en de mammon. En daarom zegt Samuel dat tweede erbij. En richt uw hart op de Heere. Richten. Jongens en meisjes, misschien heb jij dat wel eens gezien bij boogschieten. Of misschien heb je het zelf gedaan. Nou, zo'n pijl op de boog, die kun je maar op één doel tegelijk richten. En nu zegt de Heere vanmorgen ook tegen jou, richt je hart op de Heere. Besef bij alles wat je denkt en doet en zegt, dat de Heere je ziet. En hoe doe je dat? Je op de Heere richten. Nou, dat kan ik in één zin zeggen. Lees je Bijbel, bid elke dag. En vraag om de Heilige Geest in je hart. Want gemeente, hij doet dat, de Heilige Geest, ons hart richten op de Heer. Dan laat hij ons zien hoe goed de Heer is vanaf de eerste dag van ons leven. Maar ook wie wij tegenover hem zijn. Maar de Heilige Geest richt ons hart ook op Christus. In wie een verloren zondaar alleen maar tot God komen kan. Uiteindelijk richt oprechte bekering zich op hem. Op het offer, op het bloed van het lam. En dat bedoelt Samuel ook met dat derde wat hij noemt. En dien de Heere alleen. Geen andere goden. Niet een beetje van de wereld, omdat de druk zo toeneemt. En een beetje van God, nee. Dien de Heere alleen. En volgende week zondag staat hier een tafel klaar. Nee, niet voor mensen die van twee balletjes eten. God wat en de wereld wat. En je daar ook prima bij voelen. Nee, hier staat straks een tafel voor goddelozen. Die de Heere achterna klagen. Omdat ze die afgodenfabriek hier van binnen niet in eigen kracht stil kunnen leggen. Maar die verlegen zijn om de vernieuwing van het verbond met God. Die het verlangen hebben om inderdaad alle afgoden weg te doen. Om werkelijk met je hele hart, met je hele ziel, met alle kracht die in je is, je op de drie enige God te richten. En hem alleen te dienen. Op de Vader die zondaren verkoren heeft tot het eeuwige leven. Op de Zoon die met zijn offer en bloed volmaakte reiniging heeft aangebracht voor onreinen. Op de Heilige Geest die het uit Christus neemt en de zaligheid in het hart van een zondaar schrijft. Want gemeente, we moeten het helemaal van Christus hebben. Samuel zegt, dien de Heere alleen. Hij is de enige, Christus, die volmaakt gedaan heeft wat Samuel hier predikt. Dien de Heere alleen. Toen de duivel op hem afkwam, bij de verzoeking in de woestijn, toen wilde de duivel maar één knieval. En dan zou Christus zonder lijden, zonder kruis, zo de hele wereld ontvangen. En wat zegt de zaligmaker dan? Ga weg van mij, Satan, want er is geschreven, ge zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. Want dat is de enige troost in leven en sterven, door het ware geloof zich richten op de Heere en hem alleen dienen. En gemeente, dat is niet anders dan zijn eigendom zijn en alles van hem verwachten. Ja, het is in Christus zijn. Met minder kunt u geen avondmaal vieren. Want er wordt zijn bitter lijden en sterven herdacht. Dat is ook de vreugde door de tranen heen over Gods oneindige zondaarsliefde voor de grootste van de zondaren. Alleen de Heere dienen, dat is moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En dat brengt ons nog bij het derde, komen tot de Heer. Gemeente, wat lange tijd niet gebeurd is, dat gebeurt nu wel. Door het werk van de Heilige Geest komt er inderdaad bij velen een hartelijke bekering daar in Israël. Het volk doet de Baals en de Asteroots weg. En volgt inderdaad een grondige reformatie. Niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk. En zij dienden de Heere alleen. Zo staat er. Nou, dan mag er ook verwachting zijn. Dat de Heere zijn belofte vervult. Want Samuel had ook Gods belofte nadrukkelijk erbij mogen zeggen. Oprechte bekering zou betekenen dat de Heere de strijd zou aanbinden met de vijanden van het volk. Maar eerst roept Samuel het volk samen in Mispa. En het doel is om daar het verbond met de Heere te vernieuwen. Dan wordt er in zo'n volksvergadering afgesproken dat het volk inderdaad de Heere gaat dienen, de afgoden zal verwijderen en dat het volk dan daarover ook een gelofte zal afleggen. En als ze daar zo bijeen zijn in Mispa, dan doet het volk ook drie dingen. Iedereen die daar aanwezig is, die heeft een waterkruik bij zich, want zonder water kun je in Israël niet. En ze scheppen met hun kruiken water uit een bron en gieten dat uit voor het aangezicht van de Heere. Dat is een symbolische handeling. Het volk wilde mee uitspreken dat hun hart verbroken is voor de Heere. Dat men het uitgiet voor de Heere. Dat ze in feite zeggen, zo is ons hart voor u, Heere. Zoals we dat water uitgieten, zo storten we onze ziel uit voor u. Het is eigenlijk net zoals we dat van Hanna hoorden in hoofdstuk 1, toen ze tegen Eli zei, ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. Het is duidelijk een teken van berouw, van verootmoediging voor God. Gemeente, zullen we in het bijzonder de komende week van voorbereiding ook zo onze ziel uitgieten voor de Heere? Om ons voor hem te verootmoedigen in belijdenis van schuld? Het volk doet nog iets. In de tweede plaats gaat het volk vasten. Ze onthouden zich van eten en drinken om met des te meer ernstig bezig te houden met verootmoediging voor God. Kijk, vasten moeten we niet doen om daarmee iets te verdienen bij de Heere. Maar vasten in de zin van afstand nemen van de wereld. Van alles waar we onze tijd mee vullen en waardoor we ons niet richten op de Heere. Zou dat voor ons ook niet heel zegenrijk kunnen zijn? En het derde wat we lezen is dat het volk van Mispa openlijk schuld beleidt. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Dat klinkt onverkort, zonder beperkingen, zonder voorwaarden, heel royaal. Het werk van de Heilige Geest. En gemeente, is daar ook voor ons niet alle reden toe. Om in de voorbereidingsweek onze schuld te beleiden, als gemeente, maar ook persoonlijk. En om in die weg alles van de Heere te verwachten. Want dan zal de Heere horen. Ook al komen de vijanden erop af. Dat lezen we in het vervolg. Maar dan ziet u niet dat Israël er maar in eigen kracht op afstormt om die vijand eventjes te verslaan. Nee, juist als de vijand komt, gaan ze nu Samuel erkennen, niet alleen als richter en profeet, maar ook als voorbidder. En Samuel heeft gebeden voor het volk. Als voorbidder is hij gevlucht naar de troon van Gods genade om barmhartigheid, genade, vergeving en verlossing te smeken. Hij pleit voor het volk als een middelaar. En het volk moet als het ware alleen maar de lege handen laten zien. Maar Samuel bidt niet zomaar. En als de Heer het geeft, zullen we dat de komende zondag horen. Samuel bidt op grond van het offer van het lam. Nou, gemeente, dat is ook voor ons de enige weg. Vluchten tot de Heer op grond van het offer van het lam. Want de Heer kan ons niet genadig zijn op grond van onze tranen, op grond van ons vasten, op grond van ons reformeren. Maar alleen als we door het geloof onze hand leggen op het lam van God. Volgende week is hij aanwezig in de tekenen van brood en wijn voor mensen met een verbroken hart. Die met hun zonde en schuld, met hun afgoden, niet anders kunnen en willen dan tot de Heere vluchten om verlossing. En zich vastklemmen aan de enige en hemelse voorbidder, de Heer Jezus Christus die in de hemel is, aan de rechterhand van zijn Vader. Daar bidt hij als de meerdere van Samuel, op grond van zijn eigen offer. Hij heeft in Johannes 17 iets laten zien van hoe hij bidt tot zijn Vader. Vader, ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want ze zijn van u. Ik heb hun uw woord gegeven. Ja, dan staat er wat achter. Denk nog even aan die afgoden en dat meebuigen. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Nee, ik bid niet dat ge ze uit de wereld wegneemt. Maar dat ge hen bewaart van de boze. Gemeente, voor hen staat komende zondag de avondmaalstafel klaar. Voor ouderen en jongeren die de Heere achterna klagen vanwege hun zonde en ongerechtigheden. Maar die in hun eigen leven ook dat hemelse lam hebben leren kennen. Die tegelijk de hemelse voorbidder is, de Heer Jezus Christus. Want in hem is de Heere een vergevend en een verlossend God. En als je Christus kent, dan ken je ook het hart van God. En dan wil hij je aan zijn tafel laten proeven en laten smaken dat hij goed is. Dat hij je ziet. Dat hij je kent. En dan wil hij je doen ervaren dat het waar is. Door al uw deugden aangespoord. Hebt gij uw woord en trouw verheven. Hebt mijn ziel op haar gebed. Verhoord, gered. Haar kracht gegeven. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Genadige en barmhartige Heere, God van het verbond, wij danken u deze morgen voor het onderwijs dat u wil geven uit uw woord. Over die hartelijke bekering tot u en het zich richten op u, het dienen van u. Heere, mag het zo zijn in ons hart heenleven naar volgende week. Dat we zullen ervaren dat u uw woord waar maakt, zoals we het zojuist zongen. Ge hebt mijn ziel op haar gebed verhoord, gered, haar kracht gegeven. Kracht door het bloed van het lam. Heere, dat we op hem zullen rusten door het geloof, in wie alleen onze schuld verzoend kan worden. En geef dat we ons ook zullen onderzoeken op die vraag, ken ik hem? Ga naar hem heel mijn hart uit, om dan ook te leven uit uw belofte die in Jezus Christus ja en amen zijn, dat u zelf de strijd tegen de vijand aan zult gaan. U hebt toch in Jezus Christus verlossing gegeven. Laten we dan ook in hem mogen eindigen, in u, en dat we mogen zeggen, Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Tot hiertoe heeft hij verlost. Heere, geef dat we uw woord thuis ook zullen overdenken. En dat we eens uit zullen zien naar uw spreken. Geeft u daartoe uw Heilige Geest. En vergeef alles wat ook in deze dienst niet was naar uw heilige wil. Wees met ons als we nu naar huis gaan. Als we thuis zijn. Geef uw nabijheid als we daar alleen zijn. Zegent u ook vanmiddag de dienst. Wilt u zijn met dominee Hoekman? Geef hem alles wat hij nodig heeft om uw woord te bedienen. Wij bidden u dit alleen om Jezus wil. Amen. Tot slot zingen we Psalm 135 vers 8 en vers 11. Psalm 135 vers 8 en 11 tot besluit. Ga hier en thuis in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.